Namens de kerkenraad van wijkgemeente 2 mag ik u en jou hier in de Pauluskerk of elders meeluisterend of kijkend van harte welkom heten in de eredienst waarin dominee Stoutjesdijk voorgaat. Voor degenen die nog niet zo lang met onze wijkgemeente meeleven, meld ik dat ons gemeentelid dominee Stoutjesdijk 8 jaar lang predikant was van wijkgemeente 7... Hij kent onze gemeente dus goed en daarom hebben we niet aan onze gastpredikant van vanmorgen, maar aan dominee Stoutjesdijk gevraagd of hij voorbeden wil doen voor rouwenden en zieken. Rouw is er bij Ad en Jeanette Paans van de Berken. Op nieuwjaarsdag overleed de oudste zus van Jeanette in de leeftijd van 70 jaar. De begrafenis zal Deo Volente aanstaande dinsdag plaatsvinden. Van de zieken noemen we er 3 bij name. Joelle Besseling moet komende vrijdag aan haar pols geopereerd worden. Sterkte, Joelle. Mevrouw Susanne Jelier mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De operatie is geslaagd. Maar pas na verloop van tijd moet blijken of de ingreep ook afdoende was. De heer Jan Westhof is afgelopen week ten val gekomen. De oorzaak bleek een sterk vernauwde hartklep. En komende week zal hij hiervoor een open hartoperatie moeten ondergaan. Dan vertel ik u de collectedoelen. Voorafgaand aan de prediking komen 2 collectezakken langs. De eerste is bestemd voor de diaconie ten behoeve van het project Brood Nodig, waarmee onder andere dak- en thuislozen dinsdagavonds aan de Spuitboulevard te eten krijgen. De tweede is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen van onze wijkgemeente. En na afloop van de dienst wordt bij de uitgang gecollecteerd voor het werk van de kerkrentmeesters. En op weg naar de uitgang vindt u ook de zendingsbussen en de offerblokken voor de wijkkas. Voordat dominee Stoutjesdijk de dienst met ons begint, zingen wij ons intochtslied. En dat is Psalm 62, vers 8. Waarvan de eerste regels luiden: eenmaal sprak God tot mij een woord, tot 2 maal toe heb ik het gehoord, dat des Heren zijn de sterkte en krachten. Dus Psalm 62 vers 8, en namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 91, daarvan de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En wat er verder volgt, de versen 1 en 5 van Psalm 91. gemeente, doen wij met de kerk van Christus van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemene en ongetwijfeld christelijk geloof in de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 59 en daarvan het 10e vers: Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewagen. Van u mijn sterkte zijn mijn zang en snarenspel, mijn leven lang. En wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 59, nadat we ons geloof hebben beleden in de woorden van het apostolicum. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen het woord van God en ik lees u uit het Nieuwe Testament, uit de tweede brief van de apostel Petrus en daarvan het derde hoofdstuk. De tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus, het derde hoofdstuk. We lezen daar Gods woord als volgt. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu, in beide welke ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heer en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens En wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen branden vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. En in het gebed willen we denken aan Joelle Besseling, aan mevrouw Suzanne Gilier en de heer Jan Westhoff in het bijzonder. En we dragen ook Jeannette en Ad Paans op aan de troon uw genade. De oudste zuster van Jeannette is op de leeftijd van 70 jaar op 1 januari jongsleden overleden. En ik wil tevens nog herinneren aan de catechisatie die deze week weer begint. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de enige God, zo mogen we naderen voor uw heilig aangezicht voor de tweede maal op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, 2024, het jaar onzes Heren. We danken u voor al uw barmhartigheid en trouw. We danken u voor de genade die u ons vergunt, dat we hier mogen staan en mogen zitten, dat we mogen luisteren naar uw woord, dat we uw woord mogen verkondigen. En geeft u dat het mag zijn, naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. En dat de bazuin van uw getuigenis een helder geluid voortbrengt. En dat we mogen ontvangen als heilbegeerige mensen, ter verootmoediging en ter vertroosting en tot bemoediging, ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, Christus Jezus alleen. Heere, geeft u alles wat we daartoe nodig hebben. Verheerlijk uw naam, ook aan uw dienstrecht die gij hier in het midden van de gemeente hebt gesteld, dominee van de Heerik en dominee Mulde, neemt u ook hen onder uw hoede en wilt u hun bediening te midden van dit volk heerlijk maken. Zegent u ons naar de grootheid uw genade en naar de rijkdom uw barmhartigheid. En geeft u dat we het alles alleen van u mogen verwachten. En dat niet de duivel, maar u, o Heere, de keus die we maken in ons leven op allerlei gebied, zal regeren en zal bepalen. Heere, neemt u ons allen onder uw hoede. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. We dragen in bijzonder de zieken op aan uw genadetroon. Degene die we bij name noemen, maar ook degene die we niet bij name noemen. U kent ons allen, u weet wat we nodig hebben. Zegent u Joelle Besseling, die aankomende vrijdag aan haar pols moet worden geopereerd. Suzanne Jelier, die weer thuis is uit het ziekenhuis. De heer Jan Westhoff, die een hartoperatie moet ondergaan, en zoveel anderen in psychische of fysieke nood. Heren, we dragen ook de rouwdragende familie Paans, Jeannette en Ad Paans op aan de troon uw genade, en andere familieleden, wanneer ze bij het graf moeten staan van de oudste zus van Jeannette, die de begrafenis die aanstaande dinsdag zal plaatsvinden, die met 70-jarige leeftijd is overleden. O Heere, neemt u hen onder uw hoede en geeft hen uw vertroosting en uw nabijheid en uw genade te mogen ervaren. Zegent u ook allen die in de zending betrokken zijn. Geef u ook een gezegende zendingsavond aanstaande woensdag. Wilt u ook uw dienstrechten sterken, ook wanneer ze je catechisatie mogen geven. En dat het onderwijs aan de jongeren van onze gemeente gezegend mag worden. Opdat de vreze des Heren mag schitteren in uw leven. En in de praktijk van het alledaagse leven ervaren wordt, gezien wordt. Heere, wilt u zo uw naam verheerlijken, ook bij zendingen evangelisatie. En uw naam verheerlijken, ook bij onze koning en zijn huis, bij onze overheid, die we aan u opdragen in alle dingen, in het maatschappelijke leven, in het politieke leven, en in alle omstandigheden, ook in familiekring en persoonlijk. Geeft u alles wat nodig is en leidt u ons door uw woord en door uw geest. Verheerlijk uw naam en dat we uit mogen zien met verlangen naar die dag van u, waarop u terugkomt, Heere Jezus Christus, wanneer aan alle zonde en aan alle goddeloosheid een einde komt, maar waarin uw volk u de eer, de lof, de aanbidding en de dankzegging toebrengt, zonder zonde en zonder gebrek, eeuwig en volmaakt. Heere, gedenkt u des ontfermen en geeft u dat we hier in dit leven, in de laatste der dagen, mogen leven bij uw beloften. O Heere, onze God, sterk ons zo en zegent u ons naar uw grootheid en uw goedheid, in de vergeving van al onze zonden, enkel en alleen, om het bloed van onze Heer Jezus Christus. uit genade. Amen. Krijg dan gelegenheid, gemeente, om uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren. En we willen zingen uit Psalm 103, de versen 1 en 4. Loof, loof den Heren, mijn ziel, met alle krachten verheft zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. En ook vers 4, heeft voorheen aan Mozes zijn de wegen, aan Israël staat tot hun behoud gelegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er verder volgt, Psalm 103, de versen 1 en 4. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u van het woord van God in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Petrus 3 en daarvan het 9e vers. We lezen er het woord van God als volgt. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Thema van deze preek is Gods beloften voor 2024. En met de hulp des Heeren bepalen wij u bij drie gedachten. In de eerste plaats de belofte van Gods langmoedigheid. In de tweede plaats de belofte van Gods goedertierenheid. En in de derde plaats de belofte van Gods barmhartigheid. In onze tekstgemeente zijn er dus drie beloften te vinden, drie goddelijke beloften. De belofte van Gods langmoedigheid. We lezen in onze tekst: de Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. En dan de belofte van Gods goedertierenheid. Immers we lezen in onze tekst: niet willende dat enigen verloren gaan. En in de derde plaats de belofte dus van Gods barmhartigheid. Want we lezen in onze tekst: maar dat zij allen tot bekering komen. Uitnemende stof, gemeente, op deze eerste zondag. Tot vertroosting, bemoediging, vermaning en verootmoediging. Aan het begin van dit pas begonnen jaar, 2024. Want ook dit jaar is het jaar onzes Heren. We weten niet wat dit jaar ons brengen zal. Ieder heeft zo zijn of haar eigen verwachting, als je jong bent of als je oud bent. Maar omdat we mensen zijn, beperkte mensen, zondige mensen, moeten we elke dag onze verwachtingen bijstellen. En helaas, de ontwikkelingen van het voorafgaande jaar worden dit jaar ook voortgezet. Zo is te vrezen. Zo glijdt onze tijd steeds meer af. Naar het moment dat er geen tijd meer zal zijn. Totdat de Heere Jezus terugkomt. De steen zonder handen afgehouwen waar we vanmorgen over mochten horen. Wordt steeds groter en schrijdt steeds meer voort, totdat het laatste uur is aangebroken. En als we zo om ons heen zien, dan moeten we vrezen dat de zonde en de goddeloosheid van het afgelopen jaar, die triest om zich heen greep, ook in dit jaar weer worden voortgezet en nog erger dan het voorafgaande jaar. In Nederland, ook in Nederland. Niet alleen in de wereld, maar ook in ons eigen vaderland. Het woord van God wordt steeds meer teruggedrongen naar de marge van de samenleving. En zo is te vrezen helaas ook in de kerk, in het algemeen gesproken. Zelfs in de kerk, in het algemeen, zijn we niet meer op het woord van God aanspreekbaar. We doen onze eigen zin en onze eigen mening en we leggen het woord van God aan de kant. En zo is onze vraag, Waar is God bij dit alles? Zo leek het ook in de dagen van de apostel Petrus. En toch, hij riep op om te volharden in de geestelijke strijd, ziende op de beloften Gods. Want als we in onze dagen iets nodig hebben, dan zijn het wel de beloften van Gods langmoedigheid, goedertierenheid en barmhartigheid. En dat op alle gebied, persoonlijk, maatschappelijk, politiek, kerkelijk en geestelijk. Gods beloften. Die genade hebben wij alle nodig, gemeente, jong en oud. En die genade wens ik u en jou van harte toe. Vandaar ook onze tekst. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Uit het feit dat Christus nog niet terugkwam, meenden velen dat God de vervulling van zijn beloften maar uitstelde en vertraagde. Dat hij ermee tandde omdat hij er niet goed raad mee zou weten. Onze tekst zegt letterlijk: niet traag is de Heere. En wat Petrus zo tussen haakjes zet, schrijft, gelijk enigen dat traagheid achten, het staat niet in alle handschriften van het Nieuwe Testament, is gericht op spotters. Spotters die er ook toen waren, net als vandaag de dag. Spotters zeiden, zie je wel, is al 2000 jaar voorbij gegaan. Christus komt niet. Hij heeft het wel beloofd, maar hij komt niet. Hij stelt zijn komst uit. Heeft zijn doel veranderd, gewijzigd. Heeft er niet meer aan gedacht. Waarom ook? Uitstel is bij God afstel. Omdat hij nu niet komt, komt hij nooit meer, dachten ze. God vertraagt de belofte. God stelt uit. God doet niet wat hij heeft beloofd. Dat zeiden de spotters. Zou het waar zijn, gemeente? Zou het waar zijn? Eigenlijk is het goddeloos om zelfs dat van God te denken. Godslasterlijk. Nee, zegt de apostel Petrus. Dat is spotten. Want God is geen mens die iets afspreekt, die iets belooft en het niet nakomt. Vertragen, talmen. Dat is er bij ons. Dat is er aan onze kant. Dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Vertragen, talmen. Misschien een paar voorbeelden om dat duidelijk te maken. Je moet naar een vergadering toe van een of andere vereniging. Maar je hebt er absoluut geen zin in. Je hebt het wel beloofd. Maar je doet het niet. Of je hebt afgesproken bij mensen om te komen. Maar het zijn van die moeilijke mensen die leggen op alle slakken zout als je met hen spreekt. En je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in. Nee, je moet zo op je woorden letten. En het is vaak zo moeilijk gesprek. En je aarzelt, je talmt. Of kan ook zijn dat mensen beloven naar de kerk te zullen komen. Maar ach, het bed is zo lekker warm. En Ze hebben nog zoveel te doen. Ze hebben het zo druk. En dan denk ik aan de preek van vanmorgen. Enzovoorts, enzovoorts. We kennen dat wel, uitstelgedrag. Dat is aan onze kant. Maar wie denkt dat God zo handelt, heeft het wel helemaal volkomen mis. Wie denkt dat de Heer is zoals die zelf is, die meet God naar zijn eigen beperkte en zeer kortzichtige menselijke maat. Echt, Christus vervult zijn beloften, zeker, ook zijn belofte van zijn spoedige terugkomst. We maken er staat op, want hij heeft het zelf gezegd. En ik zou het niet zeggen als het niet waar was. Jawel, zeggen mensen, en misschien zijn er ook wel binnenpraters die dat zeggen, is wel 2000 jaar voorbij gegaan. En ik lees in de Bijbel de volgende woorden, want nog een weinig tijd, en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. En ik lees, zo hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewis zeker komen. Hij zal niet achterblijven. Jawel, zeggen de binnenpraters, maar we zijn nu al in het derde millennium, na de geboorte van Christus. En hij is nog niet teruggekomen. Spotters zeggen, kun je dat spoedig noemen? Petrus begrijpt uw vraag, gemeente. En ik zeg het hem ook na. Maar ik vraag u tegelijkertijd, wie heeft nu eigenlijk de tijd geschapen? Want de tijd was er niet toen God de hemel en de aarde schiep. In Genesis 1 vers 1. Wie heeft eigenlijk de tijd geschapen? Is dat de Heere zelf niet, die dat gedaan heeft? Toen hij sprak, toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, enzovoorts. In Afrika zeggen ze tegen ons westerlingen, jullie hebben horloges, maar wij hebben de tijd. En toch, wij mensen uit het Westen, net als mensen over heel de wereld, wij beschikken toch niet over de tijd. Wij kunnen daar toch niet over heersen, over regeren, over beschikken. O ja, alles wordt gevuld met onze agenda's. Je wordt er soms ziek van. Wordt alles geregeld door datum en door tijd. Maar als we beseffen dat we er niets over te zeggen hebben over onze tijd. Onze tijd, daar heb je het al. Het is de tijd die God geeft. Het is de dag die God geeft aan ons. Laten we daarom ons oog en ons hart maar op God gericht houden, gemeente. Ook vandaag de dag, ondanks zoveel om ons heen, wat we aan sociale media, zoals we dat noemen, over beschikken. Alleen als we ons oog op God gericht houden, dan geeft dat ons vastheid en zekerheid. Daarbij ook nog dit. Al is het 2000 of 3000 jaar geleden dat Christus geboren is. En dat hij beloofd heeft dat hij terugkomt bij God. Zo zegt de apostel Petrus in zijn woord. Bij God zijn 1000 jaar als 1 dag. En wat is dan 2000 jaar? 2 dagen, misschien 2 dagdelen. En daarbij nog een andere vraag, meer geestelijk van inhoud. Wat zou de reden zijn dat gisteren de dag van zijn terugkomst als het ware uitstelt. Wat zou daar de reden van zijn? Zou hij dat zonder reden doen? Zou dat niet zijn langmoedigheid zijn, gemeente? Omdat hij uw en jouw zaligheid op het oog heeft en niet uw verderf? Ben je klaar voor om hem te ontmoeten? Hij wil u nog brengen tot bekering en geloof, middels de prediking van zijn evangelie. Want zeg eens, gemeente, verlangt u echt naar hem dat hij terugkomt op de wolken, Christus? Hoe leeft dat in u en in jullie hart, jonge vrienden onder ons? Is er een echt en diep verlangen naar hem? Naar de jongste dag waarin hij terugkeert, vol eer en heerlijkheid, op de wolken des hemels? Want wanneer hij terugkomt, inderdaad, dan zal hij deze wereld oordelen. Dan zal hij alles nieuw maken. Alles, maar hij zal ook allen die hier in dit leven zich hebben leren kennen als vijanden van hem, oordelen en straffen, eeuwig en verdelgen. Ik heb het nu niet over de spotters van buiten de kerk, maar ik heb het nu over mensen die ook in de kerk zijn en die spotten met zijn terugkomst. Of is dat bij u, die ik voor me zie, niet het geval? Want gemeente, hoe staat u tegenover Christus? Tegenover hem, tegenover zijn wederkomst? Is er dat Maranatha verlangen in ons leven en in ons hart? Dat is toch een graadmeter van een gezond geestelijk leven? Of vinden we het best dat hij nog even wacht met zijn komen? Hoopt u dat hij nog wat langer wegblijft? Of dat hij helemaal niet meer terugkomt? Vinden veel mensen ook binnen de kerk, ik spreek in het algemeen, het niet prima dat Christus nog niet terugkomt? Ben er wel eens bang voor, gemeente? We zouden gerust zijn wanneer we zouden weten, het duurt nog 1000 jaar. Onderzoeken we onszelf hier ernstig over, voor Gods aangezicht, hoe dat nou in ons hart en in ons leven ligt? De verwachting naar Christus wederkomst. Mag hij van u terugkomen, al is het nu? Of moet hij voor u nog even wegblijven, want u hebt nog dit, u hebt nog dat? Nee, ik heb het nu niet over hen die hun zondige pleziertjes nog willen volhouden en niet willen loslaten. Ik vraag het aan u die in geestelijke nood verkeert. In de geestelijke nood van uw ziel. U zegt, ik ben nog niet klaar om hem te ontmoeten. Ik ben nog onbekeerd. Ik ken hem nog niet als mijn Heere en mijn Koning. Als Christus nu zou komen, zegt u dan, dan zou het voor mij een verloren zaak zijn. Als dat zo is, dan heeft de apostel Petrus voor u vanavond goed nieuws, gemeente, heerlijk nieuws. En dat goede nieuws mag ik aan u verkondigen. Namens mijn goddelijke zender mag ik u verkondigen waarom God zijn belofte vertraagt. Als u dat tenminste traagheid vindt, bij hem, voor wie 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, zegt onze tekst. En laten we dat ons, de Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. En laten we dat ons alstublieft maar staan, want er zijn varianten in de Griekse teksten over dit vers. Die zeggen, je moet niet ons lezen, maar u. Dan zou er staan, de Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over u. Maar dat zou ons wel op het hele verkeerde been zetten, gemeente. Want dan zou dit woord speciaal gericht zijn tot uitverkorenen, tot wedergeboren christenen, tot bekeerde mensen en tot hen alleen. Dan zou het terugwijzen naar het 1e, het 8e, het 14e en het 17e vers, waar ook van geliefden sprake was, van die u. En anderen die dat niet zijn, die niet geliefd zijn en die niet wedergeboren zijn en die niet bekeerd zijn, buitensluiten, buiten de zaligheid sluiten. En dan zouden we het evangelie van Gods belofte maar zeer beperkt moeten verkondigen. Maar als we dat zouden doen, gemeente, dan zouden we tekort doen aan het woord van God. Aan het woord van God zelf. Dan zou ik mijn roeping in de dienst van mijn meester slecht verstaan. Namelijk om te verkondigen aan een ieder en aan allen die het woord van God horen, met bevel van geloof en van bekering, dat God deze wereld lief gehad heeft en zijn Zoon heeft overgegeven, ook voor u en ook voor jou, tot een volkomen verzoening. Daarom mag dit goede nieuws vanuit de troon van Gods genade op de meest ruime wijze gepredikt worden, aan ieder die het maar horen wil. Want God is langmoedig over u, over ons, over jou en over mij. Langmoedig. Langmoedig, gemeente, dat is God over u, jou en mij. We gebruiken dat woord langmoedigheid niet zo in onze spreektaal vandaag de dag. Een beetje ouderwets woord. En we spreken liever over geduld dan over verdraagzaamheid. En dat is mij best. Het zit ook niet op woorden vast. Als we er maar hetzelfde mee bedoelen. En daar heb ik wel eens vragen over. Of we er echt hetzelfde mee bedoelen. Maar in elk geval het woord langmoedigheid is wel een Bijbels woord. Wordt gebruikt om de ernst van Gods langmoedigheid of van Gods geduld duidelijk te maken. Om een van Gods deugden, de uitdrukking van zijn wezen, om dat te tekenen, te schilderen, te schetsen. Te verkondigen. Want gemeente, de Heere is langmoedig. Lang van moed. Zo heeft hij zich in oude tijden aan zijn volk bekendgemaakt, geopenbaard. We denken dan aan Psalm 86. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Of aan Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen is en binnenin mij is zijn heilige naam. Want barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Steeds die woorden langmoedig. Ik haal het aan uit de Statenvertaling, dat begrijpt u. We denken ook aan Exodus 34. Daar lezen we in het zesde vers: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Dat God langmoedig is, betekent niet dat de Heere God alles wat wij doen door de vingers ziet. Dat hij dat allemaal goed vindt. Want het zevende vers van Exodus 34 zegt: die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Maar langmoedig betekent dat God zijn toren lang maakt. Hij rekt zijn toren lang uit en stelt de uitgieting van zijn toren lange tijd uit. Gods langmoedigheid heeft alles te maken, gemeente, met zijn toren over onze zonde. Ook over onze zonde, ja. Hij is door onze zonde, zwak gezegd, zeer vertorend. Elke zonde, ook dat wij niet als zonde zien. Hij zou het recht hebben om ons mensen, u, jou en mij, onmiddellijk te straffen. Maar dat doet hij niet. Hij houdt zijn toren in. Hij stelt zijn toren uit. En daar is ook deze eerste zondag van 2024 weer het zuiverste bewijs van. Langmoedigheid drukt de spanning uit tussen de toorn van God aan de ene kant over de zonde, over onze zonde, en Gods liefde jegens ons mensenkinderen, zondaren en zonderessen, jong en oud. Hij spaart ons om ons zijn genade te bewijzen. Het is enkel liefde van hem waardoor hij langmoedig is. Want echt het bestaan en het voortbestaan van deze goddeloze en boze wereld, uw en mijn bestaan en voortbestaan, is te danken aan deze langmoedigheid van God. Dat Adam en Eva in het paradijs niet op staande voet zijn gestorven, ligt aan Gods langmoedigheid. Toen zij aan de Satan gehoor gaven, dat komt omdat God langmoedig is. Dat Israël tijdens de woestijnreis niet terstond als volk omgekomen is, ondanks al deze verschrikkelijke zonde en overtreding, waaraan dat eeuwige gemurmureer tegen God, komt omdat God over hen langmoedig was. Dat Bethlehem niet van de kaart geveegd is, toen er voor de Heere Jezus geen plaats was in de herberg, komt omdat God langmoedig was over deze stad. En dat de aarde op Golgotha, toen de Heere Jezus gekruisigd is, zich niet opende, net als in de tijd van Korach, Datan en Abiram, toen ze levend ter helle voeren, kwam omdat God langmoedig was over Israël. God stelt het oordeel uit, zelfs over deze wereld die in het boze ligt. Hij stelt zijn gericht op, hij schort dat op. Zelfs zo dat we wel eens denken, zou God het wel weten? Waarom grijpt God niet in? Dat kan hij toch niet dulden. Dat kan hij toch niet over zijn kant laten gaan. En toch doet God dat inderdaad wel. Maar zijn uitstel is geen afstel. Zijn oordeel en gericht is zeker. Het komt zeker. Daar kunnen we van op aan. Want de schepping leidt naar de voleinding van alle dingen. En dat het gericht van God dat komt, dat zal met recht verschrikkelijk zijn. Voor allen die ondanks Gods langmoedigheid doorgaan met zondigen tegen zijn heilige en goddelijke en liefdevolle wil. Maar daarom ook deze vraag tot u, jou en mij, gemeente. Zijn we wel eens onder indruk gekomen van Gods langmoedigheid? Brengt het ons op onze knieën? Ook op deze zondagavond mogen we die vraag toch wel aan elkaar stellen. Laten we overdenken wat we van onze God gekregen hebben. Waar we geen enkel recht op hebben en waar hebben we recht op? Op niets, gemeente, helemaal niets. Alles is genade. We hebben alles verzondigd. Alles wat we ontvangen is genade van God. En toch spaart en bewaart God ons tot op dit ogenblik toe. En dat komt vanwege zijn langmoedigheid. Laat die overdenking van Gods langmoedigheid ons op onze knieën brengen. Dat we hem met een verbroken hart aanbidden. Dat het het begin mag zijn van onze bekering tot God. En dat we de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid niet verachten. Want dan zal de straf des te vreselijker zijn. Maar dat het ons mag leiden tot bekering. En dan de tweede belofte, Gods goedertierenheid. En dat ligt eigenlijk in het verlengde van het eerste. Gods langmoedigheid wordt gevolgd door Gods goedertierenheid. Dan vervolgt onze tekst ook niet willende dat enigen verloren gaan. Daarmee geeft onze tekst de oorzaak aan waarom de Heere langmoedig is en de dag van zijn terugkomst voor ons gevoel als het ware uitstelt. Heel nadrukkelijk wordt dat hier door de apostel Petrus gesteld. God wil niet dat enigen verloren gaan. De Heere wil dat niet, wenst dat niet. Hij verlangt dat niet. Het is Gods oprechte wil dat allen gezaligd worden. Daarom is de Heere zo taai van geduld, gemeente. Zo langmoedig en zo goedertieren. Want Gods wezen, de natuur van God, is enkel goedheid, enkel liefde. Jegens een zondig mensenkind. Voor een van hem afgevallen wereld. Als dat niet waar was, dan had hij nooit zijn zoon gezonden naar deze wereld. Om te lijden en te sterven. De Heere wil niet dat enigen verloren gaan. Dat staat niet alleen hier in 2 Petrus 3. Maar we kunnen zo heel veel andere teksten noemen. Denk aan 1 Timotheus 2 en denk aan 1 Johannes 2. Denk ook aan wat de Heere zegt in Ezechiël 33. Daar toch zegt de profeet: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze, dat u dus, zich bekeert en leeft. Hoort u wel? Maar dan zit ik toch met een bepaald probleem, dominee, zegt u. Zo hoor ik u zeggen. Want hoe kan dat nu? Hier in 2 Petrus 3, andere teksten zoals u zegt. Maar daarnaast zijn er toch ook bijbelplaatsen in de Bijbel te vinden die benadrukken dat niet iedereen zalig wordt. Er zullen er toch zoveel geloven als ze verordineerd zijn tot het eeuwige leven, staat er in Handelingen 13 vers 48. Ik kan uw vraag begrijpen. En toch zeg ik, berust uw vraag op een misverstand. Op een misverstand van het geheel van de Heilige Schrift. Want er is slechts sprake van een schijnbare tegenstrijdigheid, een paradox. Want dat alleen uitverkorenen zalig worden, dat is zeker. Dat is een Bijbels gegeven die ik met heel mijn hart omhels, want zo is het. Ik zeg daar amen op. Maar we moeten er daar niet mee beginnen. Dat behoort tot de verborgen dingen. En die zijn voor de Heere onze God. Daar hoeven we ons niet in de eerste plaats druk over te maken. Dat laten we aan de Heere over. Waar we ons wel druk over moeten maken, omdat dat onze zaligheid en onze bekering behelst, zijn de geopenbaarde dingen. Niet de verborgen dingen, maar de geopenbaarde dingen. En die zijn voor u en voor jou en voor mij. Die zijn voor ons allen. En een van die geopenbaarde dingen is het feit dat God niet wil dat enigen verloren gaan. En wie dit woord van 2 Petrus 3 goed tot zich laat doordringen. En die naar Christus kijkt met de ogen van het geloof, die ziet als het ware tranen in zijn ogen. Wanneer iemand, ondanks al zijn goedertierenheid en ondanks al zijn langmoedigheid, zich verzet en zich en volhardt in de zonde en in kwaad doen. Ondanks al zijn goedertierenheid en ondanks al zijn langmoedigheid, doorgaat met zonde. Tegen de genade in, wenend, moet Christus hem veroordelen en werpen in de buitenste duisternis. Maar heeft het wel helemaal aan zichzelf te wijten. Echt waar, dit woord van 2 Petrus, die kan nooit als bewijs worden aangevoerd, als zouden alle mensen zalig worden. Nee, beslist niet. Want als God dat had gewild, dan was het zeker gebeurd. Maar het tekent de goedheid van God, die ons niet over heeft voor verderf, maar onze bekering wil. Niet wil dat enigen verloren gaan. Het is misschien een zwak voorbeeld, gemeente, maar toch noem ik het. Om het enigszins duidelijk te maken. Al besef ik tegelijkertijd heel goed dat we deze genade nooit in onze woorden en in onze begrippen kunnen vangen. Ouders willen hun kinderen niet graag straffen, maar soms hebben ze het verdiend. Ze zijn soms zo vervelend, maar ze doen het met tranen in hun ogen en ze hebben er zelf veel meer last van als ze het doen dan hun kinderen. En een ander voorbeeld, misschien ook wel een zwak voorbeeld, maar een rechter die zijn rechterschap goed verstaat, die wil niet dat als iemand iets ter laste gelegd wordt, dat hij hem schuldig moet verklaren. Maar ja, hij moet het wel doen volgens het recht. En zeker wanneer die schuld wettig en overtuigend bewezen wordt. De belofte van Gods goede tierenheid, gemeente. Hoeveel beloften hebt u al van God ontvangen? Telkens komt de Heere op alle momenten van ons leven, elke dag, elk uur van de dag, naar ons toe met: ik wil niet dat u verloren gaat. Apostel Petrus gebruikt een woord dat betekent dat God bewust niet wil. Na ernstig overleg niet wil dat u verloren gaat. Alsof hij zeggen wil: de Heere zou kunnen komen met zijn gericht. Ja, inderdaad, heeft dat ernstig overwogen vanwege uw zonde. Maar hij doet het niet, hij doet het nog niet, nog niet. Want hij heeft uw behoud op het oog. En dat is wat, gemeente, dat is wat. Dat hij uw behoud op het oog heeft. Daarom bent u en ben ik in het heden van de genade. Daarom roept de Heere God u telkens weer, met andere woorden inderdaad, maar toch met dezelfde intentie, met dezelfde inhoud. En daarom zeg ik het de apostel na: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat deze belofte van Gods goede tierenheid niet gevolgd worden door een nacht van eeuwige duisternis. En dat door eigen schuld. Maar laat het gevolgd worden, deze oproep, door een dag van eeuwige zaligheid, uit genade om Christus wil alleen. Bij wijze van toepassing, tenslotte, de belofte van Gods barmhartigheid. En dan hoor ik de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid over u. Want het klonk misschien in uw oren als nogal wat Petrus zegt, wat somber en wat moeilijk, maar heel positief bedoeld, wanneer hij erop laat volgen: maar dat zij allen tot bekering komen. Gods barmhartigheid. In dit woord, gemeente, horen we als het ware die ingewanden Gods rommelen van barmhartigheid. En in het Hebreeuws staat er een woord, rachamim, ingewanden van God. En dat voor wie? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Voor wie? Nou, dat zegt de apostel Petrus heel duidelijk. Allen. Allen. Want Petrus zegt niet dat God langmoedig is, goedertieren en barmhartig is over de wereld, over spotters of over goddelozen. Maar hij is langmoedig over ons. Goedertieren over ons. Barmhartig over ons. En dat is ons allen. Al die mensen, Godvrezenden, gelovige mensen, lauwe mensen, die wel onder het woord komen, maar in de praktijk van hun dagelijks leven leven naar de schema's van de wereld misschien. Misschien onverschillige mensen. Maar hij wil niet dat ze verloren gaan, maar dat ze tot allen tot bekering komen. Want zonder bekering kan niemand Gods koninkrijk ingaan. De beloften van Gods langmoedigheid, goedertierenheid en barmhartigheid gelden allen. Opdat u en jij en ik allen tot bekering komen. En wat dat is, tot bekering komen, dat is een radicale ommekeer in onze gedachten en in onze daden, in de praktijk van alle dag. Radicaal anders denken over de Heere, over zijn woord, over onszelf of over onze naaste. Je geheel en al toekeren naar God, dat je het hem laat uitmaken wat je doen moet. het belijden, Heere, dan heb ik het altijd verkeerd gedaan. In hemel leven, maar u hebt het alleen maar goed gedaan. U bent langmoedig, goedertieren en barmhartig. Ik ben zondig, goddeloos en ellendig. U hebt mij overladen met weldaden en zegeningen. En ik kan daar niet anders tegenoverstellen dan ondankbaarheid en tegendraads leven. Gemeente, als we dat ontdekken, door de Heilige Geest en door het Woord, dan worden we bedroefd. Bedroefd omdat we de Heere zoveel verdriet gedaan hebben. Want dat is een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dan heb ik het niet over een ander, maar dan blijf ik alleen maar bij mezelf. Dan zijn er heel veel zaken in deze tijd waar we verdriet over hebben, omdat ze regelrecht ingaan tegen Gods woord. Maar dan belijden we, Heere, wat hebt u toch een geduld met deze wereld. Maar dan belijden we bovenal, Heere, wat bent u toch langmoedig, geduldig, zelfs over mij. En dan mogen we verwachting hebben bij de Heere vandaan. Voor een jongen die in de goot ligt. Zelfs voor de grootste boef. En dan is er ook voor u nog doen aan, gemeente, bij de Heere. Al was u de grootste zondaar. Hij wacht op uw bekering. Op jouw bekering. Want gij, Heere, zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Amen. Gaan we van zingen, gemeente, Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. En wat er verder volgt, Psalm 86, het 8e vers. Laat ons danken. Heere, wat bent u langmoedig, goedertieren en warmhartig over ons. En mag het heel persoonlijk zijn, ook over mij. Dat we eerlijk voor u zijn, en u maakt ons eerlijk, Heere, dan moeten we belijden, ik heb het niet verdiend. Ik heb nergens enig recht op. Maar u bent langmoedig, goedertieren en warmhartig. Zelfs over mij. Heere, dat we zo voor uw heilig aangezicht mogen zijn. En dat dat de uitwerking mag zijn van de prediking van uw woord voor ons allen. Om zo u te benodigen, steeds opnieuw. Levende toe naar de dag van Christus. Maranatha. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we uit Psalm 145, de versen 3 en 4. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145, de versen 3 en 4. Gemeente, verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede naar uw huis en dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.